Welkom terug bij deze podcast met Tim de Vries en ondergetekende Joey Theekamp. We praten over de voorbereidingen van de Tour de France wat betreft het etappeschema. We hebben net etappes 1 tot en met 8 gehad en we zijn aangekomen bij de nummer 9, Tim.
Ja, en dat wordt misschien wel, dat wordt gewoon de allermooiste van de eerste Tourweek.
De allermooiste van de eerste Tourweek. Vertel.
Als ik zeg dat we in Arras gaan beginnen, of Arras, zoals de Fransen waarschijnlijk zeggen, dan denkt u van, nou, moet dat nou? Maar als ik de finishplaats van etappe nummer 9 noem, dan gaat uw hart waarschijnlijk sneller kloppen.
Ja, ik ben heel erg fan van Maastricht, maar ik hoop dat dat niet in de Tour zit.
Nee. Oh. Als ik zeg Roubaix, wat zeg jij dan?
Oh, Roubaix. Dat is lekker.
Ja, lekker?
Oh, dat is heerlijk. Dat is, dan gok ik ook dat er wel wat hobbeltjes in de weg zitten.
Ja, heel veel hobbeltjes, want we gaan kasseien rijden.
Dat is wel, de kasseien rijden vind ik wel pittig.
Jij hebt het ooit gedaan?
Ja, in de Ronde van Vlaanderen.
Ja, 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 dat is waar.
Hebben we kasseien gereden? Jeetje man, wat vind ik dat vreselijk.
Vertel even over je ervaringen. Dat is misschien wel aardig.
Wij zouden kasseien gaan rijden. Tenminste, wij zouden de Ronde van Vlaanderen gaan rijden.
Ja.
En ik denk, oh, dat doe ik wel even. Ik had 2 keer gefietst tot nu toe, geloof ik. Daarvoor 3/4 jaar niet. En we hadden ons ingeschreven voor de 141 kilometer versie.
Ja.
Nou, dat viel even tegen. Ik geloof dat het er 80 zijn geworden. 80, 85. En dat ik heb gezegd van, joh, ik wens je heel veel plezier met die tweede lust in. Maar ik blijf hier wel op je wachten. En dat is mij het meest bijgebleven. En toen gingen we die kasseien over. Maar ik val daar gewoon stil.
Ja. Ja, en dat is dus het gevaar, hè?
Ja, je moet daar door blijven trappen. Maar dat lukt mij gewoon niet.
Nee.
Ik heb het hier al, als ik hier ga fietsen, hier in de kop van Overijssel, stukje Drenthe, dan heb je af en toe van die hele slechte klinkerwegen waar te veel landbouwverkeer overheen gaat.
Ja.
Ja, daar kan ik helemaal niks mee.
Nee, dan wordt het al parkeren.
Ja.
Oké, ja. Nou, dan ga je dus een hele, misschien wel een heel gelukkige dag krijgen eigenlijk. Want nu kun je gewoon zien dat anderen over die wegen gaan fietsen.
En ook parkeren.
Dat gaat ongetwijfeld gebeuren.
Verwacht je daar de grote verschillen ontstaan?
Laten we wel wezen. We hebben 15 kasseienstroken. Ruim 21 kilometer aan kasseien.
Dat is wel heftig.
Ja. Nou,
ik geloof dat wij er een stuk of 6 hadden in dat stuk wat ik mee heb gefietst.
Ja.
En nou ja, daar werd het verschil wel gemaakt. Maar jij was iets eerder aan het einde van die kasseienstroken dan ik.
Nou ja, precies.
Totdat je die lekke band kreeg.
Ja, nee, dat dan weer wel natuurlijk. Maar maar goed, dat zijn natuurlijk wel twee hele, hele bepalende dingen die je daar noemt. Eén, je moet natuurlijk zorgen dat je goed gepositioneerd bent. Dat je niet bang bent. Dat je de wegen kent. Mm. Weten wanneer je van voren moet zitten.
Ja.
En daarnaast moet je ook hopen dat je geen lekke band krijgt.
Ja, en dat is vooral hopen. Ja.
Ja, dat is Godzegen en de greep.
Ja, want afgelopen weekend was Nederlands kampioenschap op tv. En ik kan me één stukje herinneren in de finale, waar ook een paar kasseien lagen, dat die cameraman heel mooi op het wiel inzoomde en precies liet zien wanneer er een kassei net wat omhoog stak.
Ja.
Ja, en dan moet je maar hopen dat je net die kassei of raakt, maar door kan rijden, of niet raakt, want die komt je band wel binnen soms.
Soms kan een heel klein rotsteentje kan ellende veroorzaken. En nu heb ik zelf enige ervaring op de kasseien van rondom Roubaix. En ik kan je vertellen, dat is daar nog veel verschrikkelijker.
Ja?
Ja, dat is ken je van die drillboren waar ze mee de weg uit elkaar trekken?
Ja.
Herinner je dat idee? En dat je met 40 per uur aan het fietsen bent. Die pijn. Oh. Die pijn.
40 uur in het fietsen, 40 in het uur fietsen vind ik al pittig.
Ja, als je beide pijnen met elkaar combineert, dan kom je ongeveer dadelijk uit. Dat is het ongeveer.
Oh, wat vreselijk.
En het erge is, je weet ook dat het komt.
Ja, want je weet dat je meedoet aan die tour en de route is al bekend.
Ja, en ik kan me voorstellen dat je als 52 kilo wegend Colombiaantje, dat je dan denkt van, laten we deze etappe maar even overslaan.
Dat je behoorlijk van die fiets afstuitert.
Ja, maar
met fietsen al van de weg af.
Precies, maar dat soort taferelen gaan we krijgen.
Ik ben heel benieuwd naar deze etappe.
Ja.
Hey, nummer 10, dan mogen we eindelijk gaan klimmen, hè?
Ja, na etappe 9 hebben we een rustdrank. Vast ook wel. Nee. Maar vooral een rustdag. Ja. Want, nou ja, rustdag. Want er moet ook gereisd worden naar Annecy. Nou ja, en als u Frankrijk een beetje kent, dat is een best eind.
Ja, en ik denk altijd als ik Anne zie, nou gaan we klimmen.
Ja, dan denk ik, Anne.
Oh, slecht dit. Ja, we gaan gelijk de Col de la Croix-Fruit op. Dat is ongeveer 1477 meter uit mijn hoofd. En het leuke is dat daarna gaan we ook... ik dacht net, oh, we gaan Kasei op. Maar jij zei, nee, dat is onverhard, hè?
Ja, ja, dat is weer een leuk extraatje. In het verleden van de Tour had je natuurlijk alle wegen die onverhard waren.
Mm-hmm.
Er was nog geen asfalt. Nee. Of in ieder geval heel weinig.
Je had houten banden. En,
ja. Maar intussen zijn natuurlijk 99% van alle wegen in Europa zijn ze ongeveer geasfalteerd.
Nou, ik was laatst in Frankrijk voor Tour du ALS.
Ja.
En mijn navigatie stuurde me een bepaalde route in. Nou, ik, op een gegeven moment heb ik mezelf gewoon vastgereden. Want er waren nog twee van die bandensporen aan van dat gelige Franse grind.
Ja.
In het midden stond het gras ongeveer 30, 40 centimeter hoog. En aan zowel links als rechts had ik wijnranken en ik kon nergens heen.
Ai.
Maar dat was gewoon de route volgens mijn navigatie.
Oké. Okay.
Dus nog niet alles is inderdaad geasfalteerd. Het is wel een probleem af en toe.
Ja, nou ja, je ziet de laatste jaren een trend in het wielrennen dat er steeds meer weer een hang naar komt om wedstrijden over onverharde wegen te sturen.
Ja, we hebben het in de Giro ook gezien, hè?
Ja. Nou ja, zoals elk jaar Strade Bianche, Trobriand-Lyon en al dat soort koersen. Die winnen alleen maar aan populariteit. En de Tour denkt van ja, dat willen we ook weer.
Is het dat we met z'n allen wat nostalgischer worden?
Ja, nou misschien wel. Ja. Plus het is gewoon lekker om te doen.
Ja, dat ook wel. Dat ook. Dan pak je af en toe een stukje door het bos op je racefiets en dan dat is wel fijn.
Ja, nou ja, precies. Je kent dat gevoel.
Ja.
Ja. Ja. Nee, ja. Dat is gewoon leuk. En nou denk ik dat die anderhalve kilometer die er in deze toeretappe aan onverharde wegen ligt, dat nog niet zo heel veel verschil gaat maken.
Nee, het verschil in deze etappe wordt gemaakt op de Col de la Colombière, als er verschil gemaakt gaat worden.
Ja, dat is de slotklim van de dag. En dat is, nou ja, dat is gewoon een flinke joekel. Daar kunnen we lang of kort over praten, maar dat is een, nou, is gewoon een rotting.
Dat is een hele mooie, die is ook traditiegetrouw in de Tour.
Die zit er wel heel vaak in, ja.
Wat wel grappig was, is dat in de zesde rit van de Dauphiné Tour, had de ASO exact dezelfde etappe als deze.
Ja.
En dat is dan wel weer bijzonder.
Nou ja, kijk, dan hopen ze altijd nog wat meer renners naar de Dauphiné te trekken.
Om een beetje te oefenen. En, ja, slim. Slim.
Je bent er toch, dan kun je misschien beter alvast even voorbereiden.
Ja, zo is het ook weer. Slim.
Maar ja, dat wordt de eerste etappe waarop duidelijk wordt welke klimmers er een beetje in orde zijn.
Ja. Hey, en dan gaan we verder de Alpen in etappe nummer 11.
Och, nou, en daar gaat het echt beginnen.
Ja, dat is op 18 juli inmiddels. Dat is een korte etappe van 108 kilometer. Maar dat zijn wel hele mooie klimmetjes. Of klimmetjes, dat zijn hele mooie beklimmingen.
Ik denk als je 108 kilometer hebt gereden, dan ben je ook wel helemaal gaar.
Ja.
We beginnen met de Monte di Pisana buiten categorie. Daarna komt, na een afdalingje, de Col du Pré buiten categorie. Daarna de Cormet de Rossellon, tweede categorie. En nou, laten we eens eindigen met een slotklim naar een skioord van La Rosière. 17,6 kilometer aan ongeveer 6%.
Lekker.
En dat is nog maar eerste categorie.
Ja, die valt dan wel weer mee. Maar die Col du Pré, ik vind het wel een pre dat ze die netjes in de Tour verwerken.
Ja. En je ziet ook een relatief korte etappe. Dus daar zou het best al kunnen dat we op de eerste etappe, of de eerste berg van de dag, al een alles of niets aanval kunnen krijgen.
Ja, want als je daar goed wegkomt, dan is het eigenlijk nog een kleine moeite om gewoon goed door te fietsen op die andere drie, zou je zeggen.
Ja, en de slotklim, dat is echt een loper, zoals dat heet. Hm. Dus daar ga je normaal gesproken niet heel veel tijd verliezen.
Nee. Nou, dat zal meer op die Bisan, daar zul je het verschil kunnen maken. Of de Col de Pré wil ook wel, denk ik.
Ja, maar het is vooral... in ieder geval, dat is wel eentje waar ik misschien wel de nacht van tevoren niet van ga kunnen slapen. Ja, nee, dat wordt spektakel.
Ja, het grootste spektakel komt straks nog. Tenminste, wat de tourorganisatie in petto heeft als groot spektakel... Mm-hmm. Maar dat duurt nog even om te blijven in de Alpen. We gaan door met 175 kilometer richting de top van de Alpe d'Huez.
Ja, nou ja, dat wordt ook feest, hè?
Dat is één groot Nederlands feest, volgens mij. Hoe komt het dat gewoon, dat, dat dat de Nederlandse berg is.
Ja, omdat er in het verleden heel veel Nederlanders hebben gewonnen.
Dat, ja, dat heeft niet te maken met al die evenementen die daar worden georganiseerd, zoals een Alpe d'Huez en zo. Of...
Dat, ja, uiteindelijk komt dat voort uit het feit dat daar heel veel Nederlanders hebben gewonnen in het verleden.
Ah, wat was er eerder, het kip of het ei?
Nou ja, precies.
Ja.
Je had in die, nou ja, begin jaren 80 had je allemaal Nederlandse renners die daar gewoon allemaal wonnen.
Ja.
Kuiper, Zoetemelk, Rook, Steunen ze, nou ja, al die mannen winnen.
Het zijn de echte, de klassieke renners van Nederland die daar inderdaad wel eens gewonnen hebben. Maar het is en blijft wel een dingetje, die Alpe d'Huez. Die zit er bijna elk jaar in, volgens mij.
Ja, wel heel vaak inderdaad. Ja, en je merkt dat ze... want hoewel je daar ontzettend veel meer mooie klimmen in de buurt hebt, dat ze toch steeds weer kiezen voor nou ja, de Alpe d'Huez als eindklim.
Ja, wel als eindklim. Maar er zijn zoveel mooie klimmen in de buurt. Ik bedoel, als je naar die etappen kijkt...
Ja.
Dat is vuurwerk.
Dat is... Nou ja, dat zijn echt de hoge Alpen waar je het van moet hebben.
De Col de la Madeleine, de Col de la Croix de Fer.
Precies. En prachtig, daartussenin zit de Lacet de Montvernier. Een hele kleine kronkelweg. Maar het is prachtig om daar foto's van op te zoeken.
Oké.
Okay. Geef u als huiswerk thuis mee.
De Lacet de Montvernier.
Ja.
Ik ga gelijk even zoeken.
As we speak wordt het ingetypt. Het is meer een geitenpad.
Oh, dat is prachtig. Dat is echt mooi. Poeé.
Nou, daar gaan ze nu voor tweede keer overheen.
Zou Tommy zeggen. Poeé.
Ja, als je dit toch ziet.
Dat is echt gaaf, dit. Zo.
Nou, het zijn allemaal haarspeldbochten op een zakdoekbeen.
Ja, want het is helemaal geen grote klim, maar het is wel even heftig dat je hier omhoog gaat.
Ja, het is echt pittig.
Dat je even een stukje de lucht in moet. Gaaf zeg, wauw. Ja,
het is een soort van steile wandklimmen.
Dit is, dit is gewoon... ik hoop dat ze goed gezekerd zijn onderweg.
Ja, eigenlijk, daar mag ook geen publiek staan. Zo dichtbij is het allemaal.
Lijkt me verstandig. Ik zie hier trouwens echt een foto met drie kuikens op een fiets. Tenminste, mensen in een kuikenmascottepak. Ik weet niet wat je dan bezielt om op die manier naar boven te gaan, maar...
Nou ja, goed. die waren misschien op weg naar Alpe d'Huez.
Dat zou kunnen, ja. Maar het ziet er niet uit.
Nee, want daar wordt het één groot carnaval.
Ja. Ja.
Natuurlijk hebben wij als Nederlanders hebben wij bocht 7. Maar je hebt ook dieren die volgens mij in bocht 8 staan. En nou ja, eigenlijk is het van Puig d'Huissant naar de top 40 kilometer later is het gewoon één mensenmassa waar je doorheen moet wringen.
Ja.
En nou ja, zeker, we hadden het er al even over met de heer Froome. Ik hoop dat het goed gaat.
Ja, en want het wordt wel... Dat zou wel een plek kunnen zijn waar je denkt van, goh, laat ik hem even lekker...
Nou ja, ja, dat kan heel makkelijk.
Ja.
Het gaat normaal gesproken, zie je dat het allemaal net goed gaat steeds.
Ja.
Maar goed, laten we van het goede uitgaan. En laten we hopen dat ze er gewoon een leuk feest gaan maken. Schatje, mag ik je foto? En dan de stoelen de lucht in.
Ja, of iets met snollebollekers links, links, links.
Ja, precies.
En dan zie je heel die berg naar rechts, rechts, rechts gaan.
Ja, wel oppassen voor het ravijn. Dus dat je niet al te veel naar links gaat.
Ah, fijn dat je dat even zegt.
Ja.
Ja, en dan gaan we de Alpen uit.
Ja, nou, dat is toch wel weer genoeg geweest eigenlijk, hè?
Is het even bijkomen, dan is het weer een sprintersetappe.
Ja, sprintersetappe. Ja, het zou kunnen. Zou kunnen. Ik kan me ook voorstellen dat de klassementsrenners denken van... Nou, een paar dagen Alpen gehad. Jongens, al wie er zin in heeft, ga lekker.
En wij houden even pauze.
Ja, wij houden gewoon een relatieve rustdag.
Ja.
Dat zou ook kunnen.
Ja.
Maar inderdaad, de laatste... Laten we het zeggen, pakweg 50 kilometer leent zich wel voor een sprintersrit. Dus dat wordt inderdaad de vraag. Wordt het een sprint of wordt het een aanval?
We gaan het meemaken. We eindigen in Valence na 170 kilometer. En dan zal er ongetwijfeld even een rustig dagje zijn geweest. Ja, en dan komen we weer op zaterdag aan, namelijk 21 juli. En dan hebben we een interessante etappe, denk ik.
Ja, dat...
Zeker voor het klassement.
Nou, dat wordt een hele pittige etappe. We gaan door het gebied wat elk jaar wordt omschreven als de bakoven van Frankrijk.
De bakoven van Frankrijk.
Het is daar gemiddeld, want we spreken over de Cevennes, waar we doorheen rijden. We gaan richting Mende.
Ja, dat is van de tv-producties. maanden.
Ja, oh ja, ja.
Of bedoel je een andere? Sorry.
Nee, we gaan richting Mende, moet ik dan eigenlijk zeggen.
Mende.
Sorry,
ik was even...
Ja, nee, een grapje tussendoor mag best, hoor.
Ik was even in de war. Misschien moet ik gewoon gaan.
Ik ga maar weer weg.
We rijden in ieder geval door de Cevennen. En het verhaal bij de Cevennen is altijd dat het asfalt lang niet zo lekker loopt.
Nee?
Nee.
Want?
Het lijkt een beetje alsof het extra veel rolweerstand oplevert.
Oké. Omdat het wat warm is, wat plakt of...
Ja, het is er enorm warm. Het asfalt, ja, op een of andere manier blijft het plakken. Het is vaak ook van erbarmelijke kwaliteit. Heel veel mensen die zeggen erover. En heel veel renners ook vooral. Het loopt niet als je eroverheen rijdt.
Hm.
En vorig jaar Bauke Mollema over ongeveer dit terrein.
Ja.
Won hij een prachtige etappe.
Ja.
En dat was misschien wel de zwaarste etappe van die Tour. Puur en alleen al omdat het niet liep. Het is continu op af.
En dat gaat frustreren.
Dat mag ik zeggen, kutkloterij asfalt.
Dat mag jij zeggen.
Ja. Nee, maar kijk, dat die Cevennen, dat is bijna een soort derde wereldland waar je doorheen rijdt.
Ja.
Het is prachtig, maar het is wel heel anders koersen als dat je door, laten we zeggen, Bretagne rijdt. En we eindigen met een heel stijl slotklimmetje die ze, een jaar of 20 geleden hebben ze ontdekt. De Côte de la Croix Neuve, beter bekend als de Monte Laurent Jalabert. Die was daar de eerste winnaar. En u kunt zich misschien nog wel herinneren dat daar ooit Romain Bardet en Thibaut Pinot op de winst leken af te steven.
Mm-hmm.
Waren het niet dat er ene Steve Cummings was die daar op Mandela-dag voor zijn Zuid-Afrikaanse ploeg die twee in de laatste 200 meter alsnog wist te passeren?
Zonde is dat, hè?
Nee, hartstikke.
Je dacht Steve Cummings en er komt een ander.
Ja. Maar in ieder geval...
Dat hoort bij de sport.
Ja, dat wordt in ieder geval een heel pittig ritje waarop je zo maar een minuut zou kunnen verliezen.
Oké, een minuut verliezen. Dus
ja,
dat is wel even iets om in het achterhoofd te houden.
Oh ja, ik denk dat heel veel renners dat ook ter degen beseffen.
Mm-hmm.
Dat het echt een heel, heel link ritje wordt.
Ja. Hey, en na dat linker ritje, dan gaan we starten we in Millau, bekend van die hele mooie grote hoge brug over het dal heen. Dat is echt mooi om te zien. Moet je gewoon eens naartoe gaan als je toch in de buurt bent en je denkt van, goh, laat ik een brug bekijken. Pak dan de brug van Millau. Maar dat is ook een leuke rit, denk ik, naar Carcassonne. Carcassonne was ooit onderwerp uit in Suske en Wiske.
Ja.
Maar is nu ook onderwerp van de Tour. En twee keer, maar nu eerst als finish.
Lekkere inleiding.
Sorry, was die te lang?
Ja, nee, dat geeft niet. Maar, we hebben weer inderdaad dat we door die bakken overrijden. Dat deel van Frankrijk is gewoon ontstellend warm. En er moet, zoals we kunnen zien op het routekaartje, moet er ook nog heel wat geklommen worden.
Ja.
Vanuit de start gaat het eigenlijk al beginnen. En naarmate de rit vordert, wordt het steeds erger. Tot vanaf 140 kilometer bovenkomen op de Pic de Nord.
Is toepasselijk, die naam, denk ik.
Ik hoop het.
De piek.
Ja, het is wel echt een heel pittig klimmetje.
Ja.
12 kilometer aan, laten we het zeggen, 6,5%. En ik denk dat dit ook wel eens een dagje zou kunnen zijn waarop we klassementsrijders zouden kunnen zeggen. Zeker als bijvoorbeeld Froome in het geel rijdt. Jongens, zoek het uit. Wij houden een relatief rustdagje.
Kan ik me wat bij voorstellen.
Maar? Als het oorlog wordt, dan is het gelijk goede oorlog.
Kijk, en dat moeten we hebben. Goede oorlog.
Ja.
Denk ik. Hey, zometeen meer oorlog. We houden even een rustdag. En dan gaan we verder met de etappe van dinsdag 24 juli. Eerst even een kleine muzikale onderbreking.
On the ceiling just to keep you breathing slow.
love you found, if it holds you down with the weight of cold, does it feel like we've barely started? And if you trust the light inside, does it still remind you of your secret soul? Is there hope if hope's departed?
Just give me this and your lips upon my shoulder, and we could walk.